Allereerst nog een aantal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat voor de kerkraad belijdenis des geloofs hebben afgelegd de volgende catechisanten: Carolien Arendsman, Corné de Geus, Gerarda van der Meij en Paulus Jan Kievit. De openbare geloofsbelijdenis zal zo de Heere wil plaatsvinden op Tweede Pinksterdag. Aanstaande donderdag op de Hemelvaartsdag zal in de dienst die dan gehouden wordt het sacrament van de heilige doop bediend worden aan twee kinderen uit de gemeente. En aanstaande zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee J.H. van Dijk van Urk. En de laatste mededeling is dat volgende week zondag er ook een extra collecte zal zijn voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 65, de versen 2 en 3.
Thank you.
Wij willen nu luisteren naar de wet des Heren en aansluiten zingen we uit Psalm 119 het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken, ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Daarna lezen we uit het woord van de Heren Psalm 130. Schriftlezing is dus Psalm 130 en dat na de wet des Heren. En na het zingen van Psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is. Nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 130, een lied aan me alloot, uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen stilstaan bij de tweede vraag van onze Heidelberger Catechismus. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in Psalm 130, het derde en het vierde vers. Waar het woord van God en de tekst luidt: Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En we lezen daarbij ook zondag 1 van onze Heidelberger Catechismus en daarvan de tweede vraag met het antwoord. Zondag 1, vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, ook op de morgen van deze zondag zijn wij samengekomen met onze kinderen, samengekomen als gemeente. En zoals we in de kerk zijn en ook meeluisteren voor de kerktelefoon, zijn we de toonbeelden van uw goedheid en van uw geduld. Want u spaarde en droeg ons ook de week die voorbij gegaan is en u deed ons deze morgen beleven. Laat dat nooit een vanzelfsprekendheid mogen worden. Maar geef, Heere, dat we bij het aanbreken van deze morgen iets beseft hebben van wat de dichter zegt: Uw trouw is groot, zij is elke morgen nieuw, ook deze zondagmorgen. En dan willen we zo tot u komen om uw naam dank te zeggen voor alles wat u gaf aan zegeningen, ook de week die voorbij ging, aan alles wat u geeft aan zegeningen in ons leven. Maar bij alle zegeningen die wij mogen opmerken, is het heel in het bijzonder nodig dat die bijzondere zegen, de zegen van uw bijzondere genade, ons deel wordt of in ons leven vernieuwd wordt. En daarom smeken we heel bijzonder deze zondagmorgen. Want daartoe zijn we toch samengekomen in uw huis, opdat wij uw heilstem zouden horen. En opdat het woord gepredikt zou worden en het gepredikte woord en de gezongen psalmen door de werking van de Heilige Geest zo gebruikt zouden worden dat het tot bekering zou leiden. Of tot vernieuwing van het geestelijke leven bij uw kinderen. Heere, wil dat schenken vanmorgen. Dat het werk van uw bijzondere genade blijken mag. En dat het zo mag zijn dat zondaren krachtig geroepen worden tot bekering en uw volk onderwijs ontvangen mag. Dat vragen we heel bijzonder nu het vanmorgen gaan mag over de weg waarin die troost gekend wordt. Die enige troost in leven en in sterven. Waarin wij die troost kunnen en mogen ervaren. Heere, laat die weg duidelijk verkondigd mogen worden. En laten de vragen die met de weg van de kennis en de beleving van de troost samenhangen, ook vanuit uw woord antwoord mogen krijgen. Ja, wil u geven dat de vragen: hoe zal ik in deze troost leven en sterven, ook gedrukt mag worden op ons hart, heel persoonlijk, bij onze jonge mensen, bij de kinderen, en ook bij de ouderen. Want die vraag is levensnoodzakelijk. We smeken u, Heere, geef dat die vraag zo op ons hart mag branden, dat wij het wanneer we onbekeerd zijn bij onze onbekeerlijkheid niet meer kunnen vinden. Dat we gaan zoeken, uitgedreven worden, om de genade en de verlossing te zoeken die in Christus Jezus is. Ach, u weet, het kan zo stil en zo doods zijn in ons leven. Zeker wanneer we nog voor eigen rekening leven. Dan zijn we blind voor de eeuwige dingen. Dan zijn we blind voor de werkelijkheid van zonde en schuld. Dan zijn we blind voor de werkelijkheid van de verlossing en voor de werkelijkheid van de dankbaarheid. Heere, wil u door uw heilige geest en door uw heilig woord onze ogen daarvoor openen. O, wil u ons wakker schudden uit de doodslaap van zonde en van onbekeerlijkheid en ons uitdrijven om u te zoeken. Denk, o getrouwe en eeuwige God, aan degenen die vanmorgen hun plaats in de kerk hebben ingenomen met geestelijke vragen. Daarmee worstelen. De vraag uit het oude vers. Voelen leven in hun binnenste. Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? En als het dan zo is dat we bij onszelf alleen maar zonde en ellende ontdekken. En de weg niet zien. Heere, maak die weg bekend. En wil die grote verborgenheid, het geheimenis, zoals de schriften dat noemen, dat in Christus Jezus is, ook bekend maken. En laten zien dat Hij het is, bij wie nu een volkomen verlossing te vinden is. Ja, wil u geven, Heere, dat uw kinderen, die misschien iets van die verlossing hebben mogen zien en mogen smaken, de kennis van de verlossing, dat die ook toe mag nemen. Dat ze meer en meer van zichzelf worden afgebracht en de zaligheid buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus gaan zoeken en daar ook mogen vinden. O, breek dan alle hindernissen weg en alle dingen waarop ook uw kinderen nog zo vast kunnen zitten. Hoe ze aan het stof verkleefd kunnen zijn en aan eigen gerechtigheid of wat dan ook. Maak zo meer en meer plaats voor de Heere Jezus Christus en voor zijn bediening. Leer ook uw kinderen om te leven voor uw aangezicht. U te vrezen, u te dienen. U te dienen ook van harte willig en bereid te worden. Dankbaar te leven. Dat is leven voor uw aangezicht. Leven in de weg van het gebed en in de weg van het gebod. Heere, wil zo uw woord gebruiken. Denk aan ons allen. Wees u met ons in onze verschillende omstandigheden. Want ieder mens heeft zo zijn eigen levensboek. Er kunnen zegeningen zijn die we deze week ontvangen mochten. Er kan in ons leven zoveel goed zijn wat u geeft. Laat uw goedheid en uw zegen ons niet van u afdrijven, maar klein en ootmoedig mogen maken voor u. En als er tegenspoed en moeite was of is, wil u de wegen van beproeving heiligen aan ons hart. We denken bijzonder, Heere, aan hen die eenzaam zijn, doordat rouw zijn intrede deed in hun leven, doordat korter of langer terug iemand die hen lief was van hun zijde werd weggerukt. Wil u zijn met weduwnaars, met weduwen, met degene die hun kind of vader of moeder moesten verliezen door de dood. Wil u genade schenken, Heere, en wil u geven de kracht en de troost om verder te gaan. Denk aan onze zieken. Er zijn er in deze weken velen die ziek zijn. Er zijn er ook velen die met allerlei soorten van moeite tobben. Wil u geven dat in de moeiten en in de zorgen uw kracht en uw genade ervaren mag worden. Dat bidden we voor zuster Vroeg in de Wei, die deze week opnieuw een operatie moest ondergaan. We zeggen uw naam dank, Heere, dat ze ook door deze operatie heen mocht komen en dat het naar omstandigheden redelijk gaan mag. wil u geven dat ze op mag knappen en aan mag sterken. En dat ze kon het zijn over niet al te lange tijd weer naar huis terug mag keren. Wil u haar bijzonder in de moeilijke weg die achter haar ligt en die ze nog gaan moet nabij zijn. En dat haar oog op u gevestigd mag zijn. Wil u ook denken aan broeder Van Eiken, die op zijn hoge leeftijd nog steeds in het ziekenhuis in Rotterdam verkeert. Wees u hem nabij, heren, geef dat het herstel voort mag gaan. U weet dat hij zich zwak voelt, maar bij u is kracht en hulp, bij u alleen wil u het ook schenken en hem nabij zijn in uw ontfermingen. We zeggen uw naam dank dat zuster Blok deze week door de operatie heen mocht komen en herstellende mag zijn. U hebt alles tot op heden wel gemaakt. Geef dat ook de komende week en weken alles zo mag gaan dat wij ons verwonderen mogen. En laten deze omstandigheden ook voor haar gebruikt mogen worden. Uw naam willen we ook dankend erkennen dat zuster De Vos aan het begin van deze week terug mocht keren uit het ziekenhuis. Heren, uw trouw was ook over haar leven groot. U hebt alles wel gemaakt, boven bidden en denken. Wil u haar verder sterken, weer oprichten en wil u haar en al degenen die haar naast staan nabij zijn. Wil u zo met alle zieken zijn, heren. Er zijn zoveel anderen wie namen niet genoemd worden, maar wie omstandigheden ook ernstig kunnen zijn. Er zijn er onder ons die wachten op opname, wachten op uitslagen. Er zijn er onder ons die voor onderzoeken staan. Wil u hen allen gedenken, heren, hoe verschillend de omstandigheden ook kunnen zijn, hoe ernstig de vrees ook is, of misschien hoe gering de vrees ook, wees u hen allen nabij en geef uw genade. Uw naam zeggen we ook dank als er onderzoeken waren waarvan de uitslag zo mee mocht vallen. Heren, u die alle dingen weet en ziet, u die alle dingen bekend zijn, wil u onze gebeden verhoren en onze stamelende dank aannemen. En zie gij zegenend op ons ook als gemeente neer. En laten de dingen die gebeuren en gebeurd zijn aan moeite en verdriet, maar ook aan zegen en aan onverwacht en opmerkelijke kracht en uitkomst die u gaf, zo gebruikt mogen worden. Dat het gewicht mag hebben, betekenis mag krijgen voor de eeuwigheid, voor het leven en voor het sterven. Heren, daar smeken we heel in het bijzonder om, ook in het licht van de dingen die deze morgen vanuit schrift en belijdenis overdacht mogen worden. Wil u ons zegenen, wil u ons ondersteunen, wil u ons leiden, geef ons te spreken. Dat alles wat een hindernis mag zijn in gedachten of in overwegingen mag worden weggenomen. En dat we tolk van uw woord mogen zijn. Om te mogen verkondigen en te vertolken wat van u tot ons te zeggen is. Heren, we vragen al deze dingen niet omdat wij dat verdienen. Want we moeten de woorden van de tekst tot de onze maken. Zo gij de ongerechtigheden zou gadeslaan, heren, wie kan bestaan? Maar we pleiten op uw vergevende genade, op uw verzoenende genade, in het bloed van de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil vragen we het van u. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 130 de beide eerste versen en ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 130 het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 130 het vierde vers zingen we samen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, een van de dingen die bij onze catechismes altijd weer opvallen is dat de lijnen getrokken worden naar het hart, naar het persoonlijke leven. De catechismus beschrijft niet alleen wat de enige troost is, ook niet alleen wat uw enige troost is, maar ze zegt ook wat nu nodig is om die troost te leren kennen. Dat betekent dat de catechismus dus niet blijft steken in een leerstellige uiteenzetting over wat troost en wat genade is. Maar dat ze ook heel persoonlijk en heel pastoraal laat zien hoe wij, hoe onze kinderen in die troost leren delen. En zou dat niet een van de redenen zijn waarom dit oude leerboek nog altijd zo geliefd is? Omdat het antwoord geeft op vragen die in het hart kunnen leven. Oh, ik weet wel, het is tegelijkertijd een van de redenen waarom de catechismus op het ogenblik, als ik me niet vergis, een beetje terzijde geschoven wordt. Ik las nog niet zo lang geleden, in de oude belijdenissen worden vragen gesteld en beantwoord die vandaag bij niemand meer leven. Laat dat eens op u inwerken. In die oude belijdenissen worden vragen gesteld die vandaag de dag bij niemand meer leven. Zou het waar zijn? Ja, misschien is het ook wel waar dat door een prediking die ten diepste niet naar de schriften is, de mensen een aantal vragen vandaag worden afgenomen of als achterhaald worden beschouwd. Of mensen die bewust van de vragen van de eeuwigheid zich afkeren. Het gebeurt. Maar het zou toch erg zijn niet. Als deze vragen verzwegen gaan worden. En als deze vragen als een gepasseerd station worden beschouwd. Het zijn toch de wezenlijke vragen. In leven en sterven. Waar het hier om gaat. En daarom haasten we ons om juist in het licht van wat ons hier in de belijdenis wordt aangereikt, naar die heel persoonlijk getinte vraag te zien. Hoe krijg ik deel aan die enige troost? Wel, onze catechismus zegt dat gaat dan zo dat we dat leren in de weg van het kennen van drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is het thema voor de prediking dan ook. De kennis van de drie stukken. Ten eerste de noodzaak van deze kennis. Ten tweede de inhoud van deze kennis. De kennis van de drie stukken. Ten eerste de noodzaak van deze kennis. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? En in de tweede plaats de inhoud. Dan gaan we nader in op ellende, verlossing en dankbaarheid. Als we deze tweede vraag lezen, deze overbekende tweede vraag, waarin over die drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid gesproken wordt, dan stuiten we meteen al op een stukje verzet, wat tegen de belijdenis en naar mijn vaste overtuiging ook tegen het woord van de Heere naar boven komt. Is het wel waar dat we drie stukken nodig hebben? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Zo zegt men soms. Spreekt de Bijbel niet veel eenvoudiger? Moeten we niet van allerlei onderscheidingen af die in de theologie en soms ook in de belijdenissen gemaakt worden? Vooral in kringen waarin men bijbelgetrouw wil zijn, maar tegelijkertijd de belijdenis eigenlijk achter zich wil laten, komen dat soort geluiden wel voor. De Bijbel spreekt veel simpeler dan die belijdenis, die Dordtse leerregels en die Nederlandse geloofsbelijdenis en die Heidelberger catechismus. Dat is allemaal veel te ingewikkeld. De simpele Bijbel, het eenvoudige woord van God. Ja, prachtig. De Bijbel is eenvoudig. Maar de eenvoud van de Bijbel wordt alleen maar nagesproken in de belijdenis. Die probeert samen te vatten wat de Bijbel nu eigenlijk zegt. En vandaar altijd op de Bijbel aanspreekbaar is. Maar wat is dan dat bezwaar tegen die drie stukken, tegen dat onderscheiden? Wel, zo zegt iemand die niet erg diep nagedacht heeft over de Bijbel en over wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt niet drie dingen zijn nodig, maar één ding is nodig. U weet dat uit de geschiedenis van Martha en Maria. Daar staat dan dat Martha en Maria allebei op een bepaalde wijze bezig zijn, misschien mag ik zeggen werkzaam zijn. Dat Martha bezig is met allerlei dingen te doen, activisme zouden we zeggen. En dat Maria zit aan de voeten van de Heere Jezus. En dat dan gezegd wordt, één ding is nodig en Maria heeft het goede uitgekozen. Daar gaat het dus om, eenvoudig zitten aan de voeten van de Heere. Eén ding is nodig. En iemand anders die er wat dieper over nagedacht heeft zegt, ja kijk, wanneer we naar de prediking van de apostelen zien in het boek van de handelingen, dan wordt toch niet over drie stukken gesproken. Dan wordt gesproken over gelooft en bekeert u. Of bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is de eenvoudige boodschap van de Bijbel. En daar komen de drie stukken helemaal niet bij ter sprake. En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente, dat men probeert soms met in het vaandel geschreven de zogenaamde eenvoud van de Bijbel om van de drie stukken af te komen. Maar het lukt niet. Want wanneer we de Bijbel echt grondig gaan lezen, dan zal niemand ontkennen dat er in Lucas 10 staat, één ding is nodig. En dan zal niemand willen betwijfelen dat in de prediking van de apostelen gesproken wordt over bekeert u en gelooft het evangelie. Maar dan moeten we de lijnen doortrekken en zeggen, hoe wordt dat nu in de Bijbel zelf ingevuld? Wat is nu dat ene? Wat betekent nu bekering? En wat houdt geloof nu in? Want we kunnen wel een aantal woorden zomaar op de klank af nazeggen. Maar het gaat er toch om dat we de inhoud van de woorden gaan verstaan. En dat de Bijbelse waarde en het Bijbelse gewicht van de woorden voor ons duidelijk wordt. Kijk, en dan kunnen we in de Bijbel allerlei teksten vinden die aangeven wat geloof en bekering nu is. En dan is in het veelvormige spreken van de Bijbel dit heel duidelijk. Dat je dat ook kunt zeggen met die drie woorden. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is iets wat in de Bijbel terug te vinden is. Dat is iets waarin de Bijbel zelf ook het werk van God in het hart beschrijft. Hoe dan? Ik noem drie voorbeelden. Maar het zou mogelijk zijn om nog veel meer voorbeelden te gaan noemen. Maar u begrijpt dat we het vanmorgen ook weer niet te uitvoerig kunnen maken. Naar alle waarschijnlijkheid is die driedeling van onze Heidelberger rechtstreeks afkomstig uit de hoofdindeling van Paulus' brief aan de Romeinen. U weet wel, de brief aan de Romeinen die in de tijd van de reformatie zo'n geweldige betekenis gekregen heeft. Luther heeft vanuit de brief aan de Romeinen leren verstaan wat geloof en wat rechtvaardiging is. En de andere reformatoren grijpen telkens weer terug naar de brief aan de Romeinen. Trouwens, het is ook in de latere geschiedenis van de kerk telkens weer duidelijk geworden dat wanneer de brief aan de Romeinen bijvoorbeeld in Engeland, Schotland of Amerika werd uitgelegd vanaf de kansel, want daar is men veel meer gewoon om stap voor stap hele brieven of hele boeken te behandelen in de prediking van het woord, dat juist de prediking van de brief aan de Romeinen vaak bijzonder gezegend werd om Gods volk te onderwijzen en zondaren tot bekering te brengen. Nou, die brief aan de Romeinen, die is ingedeeld in drie stukken. Hoofdstuk 1 tot 3 spreekt over 's mensen ellende. In hoofdstuk 3 begint dan het stuk van de verlossing en dat loopt door tot en met hoofdstuk 11. En de hoofdstukken 12 tot en met 16 gaan over het christelijke leven of de dankbaarheid. En niet alleen vindt u dat terug in de grondopzet, in de structuur van de brief aan de Romeinen. U vindt dat ook terug in allerlei psalmen bijvoorbeeld. Wanneer onder de leiding van de Heilige Geest dichters als David en anderen bezingen wat ze van de Heere mochten ontvangen, wat ze door genade mochten beleven, dan herkent u het patroon van ellende, verlossing en dankbaarheid. Denk maar aan psalm 116 of aan de psalm die we samen lazen en die het uitgangspunt vormt voor de prediking van vanmorgen, psalm 130. Daar hebt u de drie stukken in de tekst. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Dat is de ellende. Maar bij u is vergeving, dat is de verlossing. Opdat gij gevreesd wordt, daar hebt u de dankbaarheid. En om nog één tekst te noemen, zelfs de woorden ellende, verlossing en dankbaarheid komen letterlijk zo in de Bijbel voor, ook in die volgorde. Romeinen 7, aan het slot. Ik ellendig mens, daar hebt u de ellende. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods, daar hebt u de verlossing. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere, daar hebt u de dankbaarheid. En zo hebben we heel kort aangeduid dat in allerlei verbanden die drie stukken telkens weer in de Bijbel bovenkomen en aan de orde komen. En dat het dus niet maar een verzinsel is van Ursinus of een bedenksel is van Olevianus, de opstellers van de Heidelberger Catechismus. Maar dat het geput is uit de pure bron van de schrift. Wanneer de catechismus hier zegt, drie dingen zijn nodig. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik van al mijn zonde verlost word en hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Dat is een omschrijving van het weg, van de weg van de zaligheid. Van de weg waar langs ik aan de weldaden van Christus deel krijg, die in de Bijbel zelf is terug te vinden. Kijk, en als de Bijbel dat zelf laat zien, dat deze drie woorden nu een omschrijving zijn van de bekering en van het geloof en de weg waarin ik in deze dingen leer delen, dan betekent het dat onze catechismus dus terecht zegt dat het nodig is om deze drie stukken te leren kennen. Dat is nodig allereerst omdat de Bijbel dat voorschrijft, dat aangeeft, dat heel duidelijk in allerlei verbanden aan ons laat zien. Het is ook nodig omdat dat van grote betekenis is voor het innerlijke leven. Want bij de beleving van de dingen, bij het kennen van de enige troost, het leven en het sterven in die troost, kan niet één van die drie gemist worden. Ik wijs u erop dat het hier in deze gedeelten van de Heidelberger gaat om drie stukken. Drie stukken, dat woord laat het al zien, dat zijn stukken die samenhoren. die je wel kunt onderscheiden en zelfs moet onderscheiden, maar die je nooit van elkaar los kunt maken. Ze horen bij elkaar. Ellende, verlossing en dankbaarheid zijn de drie stukken die met elkaar verbonden zijn. Kijk, en dat is iets wat ook van betekenis is wanneer we over dit onderwerp spreken. Wij mogen de drie niet losmaken. Anders doen we tekort aan het spreken van de schrift. Hoe doen we tekort? Nou, ik noem een aantal voorbeelden zonder volledig te zijn. Het zou kunnen zijn dat mensen alleen willen spreken over de ellende. Dat is een zeer onvruchtbaar onderwerp. Dat is ook een beangstigend onderwerp. Maar hoe zou een mens alleen door ellende kennen zalig kunnen worden? Alleen door zijn ellende te kennen, dat is de hoogste troosteloosheid. Dat is ontzaglijke diepte. Dat is wanhoop. Het wordt ons in de Bijbel getekend dat er mensen zijn die een zeker besef van hun ellende hadden, maar niet verder kwamen dan de kennis van hun ellende. Nee, dat was geen zaligmakende kennis. Dat was een bepaald gevoel, een bepaalde wroeging. Voorbeelden. Ze zijn er in de Bijbel met handen te tasten. Het begint al op de eerste bladzijde. Als Kaïn zijn broer doodslaat, dan lezen we in de schriften dat Kaïn een zeker besef van schuld heeft. Een bepaalde wroeging heeft. Een bepaald onrustig iets in zijn binnenste voelt. God komt hem tegen en spreekt hem aan en zegt: waar is Abel, uw broeder? En dan schokschoudert Kaïn en zegt: ben ik mijn broeders hoeder? Dat is de taal van het ongeloof. Want Kaïn was wel de hoeder van zijn broeder. En als dan ontmaskerd wordt dat hij een misdaad gepleegd heeft en zijn bloedeigen broer heeft doodgeslagen, dan voelt Kaïn wel aan, enigszins met een zekere wroeging in zijn hart, dat hij voor God niet kan bestaan vanwege de moord die hij gepleegd heeft. En hij zegt: mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. En hij is bang dat mensen hem zullen aangrijpen en hem zullen straffen voor wat hij gedaan heeft. Daaruit blijkt dat dat zondebesef van die Kaïn alleen maar een beetje angst voor de straf is. En dat hij zegt: mijn misdaad is groter dan dat hij vergeven worden. Hij rekent niet op vergeving, maar ten diepste wil hij ook geen vergeving. Hij wil alleen gerust leven, zodat de mensen hem niet zullen straffen voor zijn daad, dan is het goed. Een zekere wroeging, een zekere kennis van de ellende, maar geen echte geestelijke kennis van de ellende. U zou ook kunnen denken aan Esau. Esau die zijn eerstgeboorterecht verkocht. En dan staat er later in het Nieuwe Testament dat Esau geen plaats des berouws vond, hoewel hij ze met tranen zocht. Nou, dat is een tekst die niet zo gemakkelijk te verklaren is. Daar zouden we misschien eens een keer apart bij stil kunnen staan, bij de betekenis van die woorden. Maar in elk geval betekent het niet dat Esau werkelijk berouw voor God gehad heeft. Nee, het was bij Esau alleen een soort van berouw, dat had hij wel, wroeging. Hij vond het toch zo jammer dat hij die eerstgeboortezegen niet had. En hij zocht met tranen en met drift en met toorn om die eerstgeboortezegen terug te krijgen. Een zekere wroeging: ik heb verkeerd gedaan, maar hij kwam er niet mee voor God in de schuld. Dat onrustig gevoel bracht hem niet tot de Heere, smekend om genade en om vergeving. Dat leest u ook in het boek Genesis nergens. Dus een zeker besef van zonde. Een bepaalde angst voor de gevolgen van de zonde. ongelukkig zijn met het feit dat er iets verkeerd gegaan is in je leven. Ja, dat is ook een zekere ellendekennis. Maar dat brengt de mens geen stap verder. Kijk, en daarom gaat het erom niet slechts om ellendekennis zonder meer. Maar om de kennis van ellende en verlossing en dankbaarheid. Nou, we zouden dat ook kunnen zeggen over de verlossing. De verlossing mag je ook niet losmaken van de kennis van de ellende en van de kennis van de dankbaarheid. Het is noodzakelijk om die drie stukken in onderlinge samenhang te leren. Want wat krijg je wanneer je de verlossing losmaakt? Ach, dan krijg je mensen die de verlossingsboodschap lospellen uit hun Bijbelse verbanden. En dat gebeurt ook vandaag aan de dag. Trouwens, dat is door de eeuwen heen al gebeurd. Mensen die het christendom als verlossingsgodsdienst beschouwen en daarom dat christendom aanhangen. Dat kan allerlei vormen gaan vertonen en op allerlei manieren worden benadrukt. Maar dan krijg je mensen die alleen soms ook met vervoering weten te spreken over Jezus. En over de verlossing die in Jezus is. En over verlost worden en verlost leven. Maar je hoort heel weinig over de diepte waaruit ze verlost zijn. En de nood waarvan ze bevrijd zijn. De nadruk ligt veel meer tussen aanhalingstekens op het positieve, zoals dat vandaag graag genoemd wordt. Hoe moet ik verlost leven? Hoe moet ik dankbaar leven? Maar de geweldige nood en de geweldige strijd die we vinden in de psalmen en in de brieven van Paulus, ja, in het geheel van de schrift. Die hoort u niet meeklinken. Het gaat over het verloste leven en het dankbare leven. Soms zelfs over het overwinnende leven. Maar het gaat er niet om wat we lezen in Psalm 130. Heere, wie kan bestaan? En de tollenaar is in dat soort godsdienst een vreemde figuur. De man die zich op de borst sloeg en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Er wordt in die kringen zelfs gezegd, dat is een gepasseerd station. Dat is allemaal bedekt en vergeven, daar zijn we van verlost. Gemeente, als we die lijn gaan volgen, doen we tekort aan het Bijbelse spreken. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat roemend in verlossing, terwijl we de deuren gesloten houden als het gaat over de diepe Bijbelse nadruk op de zonde en de ellende, we niet weten waarvan we verlost zijn. En daarom op een zandgrond bouwen. De Heere Jezus waarschuwt daar ernstig tegen in het slot van de bergrede. Niet ieder die daar zegt, Heere, Heere. Niet ieder die daar zegt, Verlosser, Verlosser, zal ingaan in het Koninkrijk Gods. Vele kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden. En ik denk aan een bekende regel uit een van de gedichten van Lodenstein. U weet wel, een van de bekende voorstanders van de nadere reformatie. En een man die ook zijn verdiensten gehad heeft als dichter van geestelijke liederen. Hij zegt ergens in een van zijn gedichten, het arm verwaterd christendom dient God. Maar het weet zelf niet waarom. Gemeente, dat is mogelijk. Dat we vanuit een eenzijdige nadruk op iets wat de Bijbel ons voorhoudt, God denken te dienen, maar niet weten waarom. Omdat we nooit beseft hebben wat onze nood werkelijk is. En omdat we nooit beseffen hoe we uit die nood werkelijk verlost moeten worden. En u begrijpt uit wat ik tot nog toe gezegd heb al, dat hetzelfde ook geldt voor de dankbaarheid. Want die heb ik eigenlijk er ook al wat bij betrokken. Wanneer we de stukken van elkaar losmaken, dan gaat het altijd verkeerd. Ze moeten onderscheiden worden, maar we kunnen er niet één missen. Het is én ellende, én verlossing, én dankbaarheid. Zo leert de catechismus het en zo spreekt ze het zuivere geluid van de Bijbel na. Ja, zegt iemand, maar dan is het toch wel van belang dat je de dingen goed leert zien, want wat is dat dan? Hoe is dat dan? Kennen van de ellende, kennen van de verlossing, kennen van de dankbaarheid. Kijk, we moeten ervoor oppassen dat wanneer we deze drie stukken, alle drie in hun onderlinge samenhang willen benadrukken, dat we er geen systeem van maken. Dat is wel eens gebeurd. En daar moeten we in het geestelijke leven altijd voor waken. De Heere werkt ordelijk. En daar hoop ik vanmorgen nog wel iets over te zeggen. Er is een bepaalde Bijbelse orde die de Heere gaat en die in de schriften terug te vinden is. Maar wij moeten ook altijd goed beseffen dat de Heere vrijmachtig werkt, soeverein is. En daarom moeten we buitengewoon beducht zijn voor onze eigen systemen. Als wij het allemaal zo precies weten in te vullen en uit te klaren, dan gaat er iets grondig mis. Laten we altijd onze gedachten en ons leven toetsen aan de schriften. Wat is bijvoorbeeld een systeem? Wel een heel bekend systeem, een duidelijk verkeerd systeem. Wat u vindt in sommige beschouwingen over ellende, verlossing en dankbaarheid is dit. Dat men ellende, verlossing en dankbaarheid beschouwt als stukken die na elkaar precies zo helemaal beleefd worden. Eerst leer je je ellende kennen. Net als op een school bijvoorbeeld. En als je dan aan het einde van de klas van de ellende gekomen bent, dan ga je over naar de klas van de verlossing. En als je aan het eind van de klas van de verlossing gekomen bent, ik zeg het beeldenderwijs, u begrijpt dat, dan ga je over naar de klas van de dankbaarheid. Zo is het niet. Er is wel een orde. Ten eerste, ten tweede, ten derde. En die orde mag u niet omkeren. Maar wanneer iemand werkelijk zijn ellende leert kennen, wordt hij gedreven naar de verlossing. En als hij iets van de verlossing heeft leren kennen, dan gaat de Heere doorgaans steeds dieper aan die ellende ontdekken. Om steeds meer de waarde van de verlossing te gaan zien. En ook steeds meer aangespoord en aangevuurd te worden om te leven het leven in de vreze des Heren. Met andere woorden, als je eenmaal iets van die stukken gaat leren, kom je er nooit in uitgeleerd. Heel je leven niet. Het blijft tot de laatste snik toe. Een kennen van de ellende en een steeds dieper kennen van de ellende. Een kennen van de verlossing en als het goed is een steeds meer door het geloof mogen rusten in die verlossing die in Christus Jezus is. En geoefend worden in het leven der dankbaarheid. Dat loopt op een bepaalde manier door elkaar heen. Want wanneer je de verlossing die in Christus Jezus is mag ontdekken, betekent dat niet dat de ellende een gepasseerd station is. Of wanneer je het leven met de Here in de weg van de heiliging mag kennen, betekent dat niet dat de zonde dan uitgebannen is. Onze catechismus laat dat duidelijk zien, want aan het einde van de behandeling van de wet, midden in het stuk van de dankbaarheid, daar wordt dan ineens de vraag gesteld, waarom laat God de wet zo scherpelijk prediken, zo toch niemand ze houden kan? En dan staat er, opdat wij onze ellendigheid en zonde hoe langer hoe meer leren kennen en uitgedreven worden tot Christus. Dus ook in het stuk van de dankbaarheid is er een diepere en diepere kennis van de ellende. Die stukken die hangen samen. U mag ze niet losmaken. En in de stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid komt geen mens die de Heere mag vrezen in dit leven uitgestudeerd. Ja, maar geeft het dan niet welke volgorde je aanhoudt? Dat is de volgende vraag natuurlijk. Is het dan onbelangrijk welke volgorde je neemt? Nee, die volgorde is niet onbelangrijk. Al is het zo dat wie de verlossing kent en de dankbaarheid mag beoefenen, dat die dieper ontdekt wordt aan zijn ellende. Toch is die volgorde van betekenis. Hoe dan? Nou, het staat er heel duidelijk in onze catechismus en daar moeten we niet wegstrepen. Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zou zijn. Eerste, tweede, derde. Dat staat er niet voor niets. God begint om mensen te laten zien hoe arm ze zijn buiten hem. U moet heel uw Bijbel maar nemen en proberen na te gaan of dat waar is, ja of nee. Nou, dan ziet u dat de Heere, wanneer hij begint te werken in het leven van een zondaar, overal in de Bijbel laat zien hoe arm ze zijn buiten hem. Dat gaat bij de een anders dan bij de ander. Dat zal waar zijn. De manier waarop die ellende gekend wordt en beleefd wordt, daar kan ontzaggelijk veel onderscheid in zijn. Maar ieder die voor God leert buigen en de Heere leert zoeken, komt tot hen als een arm verloren zondaar. Dat staat overal in de Bijbel. Want overal in de schrift wordt belijden van zonde gekoppeld aan vergeving van zonde. En belijden van zonde betekent dat we onze zonden en ellende leren kennen en voor God leren uitzeggen. En waar dat niet gebeurt, hebben we de vergevende genade die in Christus is helemaal niet nodig. Wilt u teksten waar dat heel duidelijk staat? Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeven. 1 Johannes 1 vers 9. Of in het Spreukenboek. Die zijn zonde bedekt zal niet voorspoedig zijn. Maar die zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Ziet u, in de weg van het kennen en belijden van zonde krijgen we een borg en zaligmaker nodig. Krijgen we de vergevende genade nodig. Dat is de lijn van de schriften. En laat u door allerlei stemmen die vandaag klinken niet bedriegen. Die zeggen dat het niet geeft waar je begint. Je kan ook bij de dankbaarheid beginnen, zeggen ze tegenwoordig. Lieve mensen, daar begint God niet. Nergens in de schrift. Het is altijd door de weg van ten eerste, ten tweede, ten derde. Ja, maar Er zijn toch mensen die hun zonden en ellende niet zo diep leren kennen als anderen weer. Dat is wat anders. Maar het begint altijd met een besef van dat ik zondaar ben. Hoe verschillend dat ook beleefd wordt. Er is toch nog een ander element in de Bijbel wat daarop wijst. Jezus Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wie? Niet rechtvaardigen. Niet mensen die helemaal niet aan hun zonde denken. En er ook nog nooit over nagedacht hebben. Maar om zondaren en het verlorene te zoeken. En zo kunnen we op allerlei manieren vanuit de schrift te laten zien dat waar de verlossing betekenis gaat krijgen. Daar worden wij meer of minder ontdekt aan onze zonde. Kijk, en zo komen we nu nog even bij dat eerste stuk aan. Want dan zegt onze catechismus dat eerste stuk is dat ik leer, dat ik mag weten hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat staat dus voorop. En die volgorde, ik heb het pogen aan te geven, is niet willekeurig. Nou, wat betekent dat dan, hoe groot mijn zonden en ellende zijn? Nu moet u goed lezen. Daarmee bedoelt de catechismus niet, we hopen daar de komende zondagen nog wel op terug te komen, dat wij onze zonden moeten leren kennen in zijn volle breedte en in zijn volle diepte. Want dat zou het woord hoe groot kunnen betekenen, niet? Hoe groot mijn zonden en ellende zijn, dat ik een totaal beeld zou hebben van al mijn zonden en van al mijn ongerechtigheden. Als u daarnaar zoekt en daarnaar staat, mijn beste vriend, dan zult u nooit en te nimmer uw zonde leren kennen. Want er is geen mens hier op aarde die zijn zonde volledig kent. Die een totaal beeld heeft van zijn zonde en van zijn ellende. Zelfs iemand die de Heere vreest en heel veel van de Heere geleerd heeft, kent nog maar een klein beetje van zijn zonde en ellende. Weet nog maar heel in beginsel hoe groot zijn zonde en ellende zijn. Want de schrift zegt dat toch? Wij kennen ten dele. En dat geldt van ellende en van verlossing en van de dankbaarheid. In dit leven is alle geestelijke kennis ten dele. Bovendien, de een weet er meer van dan de ander. Soms kan het zo zijn dat iemand in het begin van het geestelijke leven heel diep en heel krachtig ontdekt en ontgrond wordt en ontzaggelijk zijn schuld en zijn zonde leert zien en leert kennen. Als u dat op een aangrijpende manier wilt lezen, dan kunt u de levensbeschrijving van John Bunyan opslaan. Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren. Dan leest u door wat een diepe ontdekking hoe zwaar en hoe lang het was bij Bunyan toen hij zijn zonde voor God leerde kennen. Maar het kan ook zo zijn dat de kennis van zonde niet begint met de zware slagen van het oordeel zoals dat bij Bunyan is. Maar dat iemand in de kerk of onder het lezen van een goed boek of onder het lezen van de schriften in zijn hart geprikt wordt zoals een Lydia. Het hart werd geopend, staat er. Dat het hart geopend wordt voor het woord. En dat misschien wel de eerste gedachte is dat God heilig is en groot en goed. En dat God het waard is om gediend en gevreesd te worden. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? En dat je dan in het licht daarvan ontdekken gaat en steeds dieper gaat ontdekken. Maar die God ken ik niet. Maar die God vrees ik niet. En dat dat het begin is waarin de Heere misschien meer op een geleidelijke wijze en misschien meer op een liefelijke wijze je laat zien hoe groot je zonde en ellende zijn van het leven buiten God. En dat je in stilte vaak de Heere zoekt en zegt: Heere, ik ben onbekeerd, ik ben zo arm, ik zou u willen vrezen, maar ik weet niet hoe dat moet. Heere, bekeer u me en leid u me. En dat zo de Heere meer geleidelijk zonde en ellende laat zien en laat wegen op je hart. Maar zo is het toch in de schriften dat hoe ook de kennis van de ellende begint en hoe ook de Heere werkt, dat ieder die tot de Heere de toevlucht leert te nemen, iets gaat ontdekken van zijn zonde en van zijn ellende. Kijk, en dat wat in het begin nu misschien nog maar heel klein is, of misschien in het begin al heel diep gaat bij sommige anderen, dan is dit het punt waar het nu werkelijk op aankomt. Want u vraagt misschien: hoe weet ik dan dat mijn zondekennis echt is? Dat het waar is. Als het ons werkelijk uitdrijft om de verlossing te gaan zoeken die in Christus Jezus is. Hoe verschillend de wegen van God ook zijn. Geestelijke ellendekennis, waarin een mens afgebroken wordt en waarin je leert zien wie je zelf bent buiten God en het gevaar van het leven zonder God gaat inleven, drijft tot Christus. Een van de oude Engelse puriteinen zong het zo in een van zijn gedichten, stelt in zijn gedicht de vraag: wanneer is een zondaar nu geschikt, fit heet dat in het Engels, om tot Christus te komen? En dan sluit hij af met deze woorden: all the fitness he requires is, you see your need of him. Al de geschiktheid die hij vraagt is dat je ziet dat je echt hem nodig hebt. Dat Christus, zouden wij in onze taal zeggen, werkelijk noodzakelijk wordt. Daar gaat het om. Die ellendekennis die uitdrijft tot de verlossing en de genade die in Christus Jezus is. Kijk, en dat betekent dat je gaat zien dat je zondaar bent. Dat je allerlei ellende hebt. Maar dat je met je ellende en met je zonde niet verder kunt leven. Want echte ellendekennis, gemeente, dat is niet een praatje. Van een mens is maar een mens. En ja, ik ben onbekeerd, maar ja. Als we werkelijk onze zonde leren kennen, kunnen we niet meer verder. Komt er een heilige onrust en een heilige drang in ons leven? Die vraag is niet voor niets in McShane's bekende gedicht naar voren gebracht. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Kijk, en dan ga je ontdekken, en dat is ook een stukje van de ellendekennis, dat je jezelf niet redden kunt. Dat je met je eigen offers de Heere niet kan behagen. Dat je met wat levensverbetering, hoe goed bedoeld ook, het tussen de Heere en tussen je eigen hart niet in orde kunt maken. Nee, dan ga je ontdekken dat je een verloren zondaar bent. Machteloos en hulpeloos. Dan ga je iets inleven van wie kan bestaan. En toch een onrust, toch een drang. Wijlen dominee Bakker zegt het zo vaak in zijn preken. U moet het thuis maar eens nalezen in die boekjes. Dan moet een zondaar de Heere vrij laten. Want de Heere is hem of haar niets verplicht. Maar hij kan de Heere niet loslaten. Kijk, dat is het. Niet los kunnen laten. Zoals Bartimeus die aan de weg zat, die blinde weet u wel. Die bleef roepen, zonen Davids, ontferm u mijner. Kijk, daar gaat het om. Dat we het gaan leren met onze zonde, met onze onwetendheid, met onze hulpeloosheid, met onze machteloosheid, met onze onwaardigheid, met onze doemwaardigheid. En vult u alles maar aan, tot hem ons ter genezing wenden. Kijk, en dan wil de Heere juist in het woord van zijn genade aan arme, aan schuldige mensen zijn verlossing tonen en hun zielen gadeslaan. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is het hart van het evangelie. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Altijd gemeente in de grote woorden over het heilswerk van de Heere Jezus Christus gaat het over zonde, verlorenheid. Daarvoor is hij gekomen als de grote arts, de grote medicijnmeester die van zonde en ellende wil genezen. En u ziet het in het evangelie zo heel indringend. Dat wanneer mensen werkelijk met hun zonde en met hun ellende tot hem kwamen. In de ootmoed en in de verlorenheid en in de onwaardigheid van hun hart. Dan heeft hij er niet één afgewezen. Maar wie wees die wel af? De gezonde. De gezonde mens uit de eerste eeuw na Christus. Die de medicijnmeester niet van nodig hebben. En dat is het erge, ook in de 20ste eeuw, in deze nadagen van die 20ste eeuw. Waar hij niet kan genezen. Van de last van zonde en van schuld, daar wil hij ook niet wezen. Daar woont de Heere niet. Hebben we hem nodig gekregen als verlosser? Is dat de brandende vraag van ons hart? Zoon van David, ontferm u mijner. O, dan is dit het evangelie. Dat er geen zondaar zo diep gezonken is. Dat er geen zonde zo groot is. Of er is bij de Heere verlossing. En dat als er mensen zijn die de Heere in hun nood en in hun ellende zoeken. Dat hij genezen wil. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Kijk, en als ik daar iets van ga zien, al is het van verre. Dan wordt die vraag van de catechismus in dat tweede stuk zo van geweldige betekenis. Hoe ik van al mijn zonden verlost word. Kijk, het eerste was een vraag hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Daar wordt gevraagd naar hoe is mijn zonde en ellende voor het aangezicht van de Heere. Wie ben ik voor Gods ogen? Maar nu wordt de vraag gesteld hoe ik van mijn zonde verlost word. Kijk, en al zegt u het misschien anders. Maar dat is de vraag van een zondaar die met zijn zonde en schuld aan de weet gekomen is. die tobt. Hoe zal het weer goed komen? Want denkt u er goed om, ook al wordt de genade aangeboden aan alle zondaren. En al is dat aanbod nog zo vrij en nog zo ruim. Een zondaar ziet uit zichzelf de genade die in Christus is niet. Je kan er zo blind voor zijn, net als die Emmausgangers, weet u wel. En Paulus schrijft in zijn brief aan de Efeziërs hoofdstuk 6, dat hij het geheimenis of de verborgenheid van het evangelie bekend mag maken. Dat moet dus bekendgemaakt worden. Dat wat in Christus gebeurd is en wat in Christus te vinden is, uitgestald worden. En door de geest worden verklaard en toegepast. Dan gaan we het zien, die verlossing die in Christus Jezus is. En als u dat in het evangelie mag ontdekken, misschien eerst door de nevels en door de schaduwen heen. En als Christus meer en meer gestalte, meer waarde, meer betekenis gaat krijgen. Als u in hem meer en meer alles gaat zoeken en gaat vinden. Ja, dan gaat u ontdekken hoe ik van mijn ellende verlost word. Ja, en dat heeft ook alles te maken met het laatste. Hoe ik Gode voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Kijk, er wordt wel eens gezegd, als je bekeerd bent, dan heb je alles. Ik weet wel wat er met die uitdrukking bedoeld wordt. Maar u moet er toch maar wat voorzichtig mee zijn, want iemand die bekeerd is, moet alles nog leren, dat kun je ook zeggen. Die moet leren hoe groot zijn zonde en ellende zijn, steeds dieper leren hoe hij daarvan verlost wordt, steeds meer van Christus leren, leren hoe hij God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Dat is een leerproces, een onderwijsproces wat nooit in dit leven afgelopen is. Ook de dankbaarheid moeten leren. Leren leven in overeenstemming met de geboden van de Heer. Die dichter van Psalm 119 zegt het niet voor niets. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. En zo komen we ten slotte bij die drie stukken terecht, wat ze betekenen. En dan komen we weer terecht bij het begin. Die drie stukken laten zien dat we alles moeten leren, dat we goddelijk onderwijs, goddelijk kennis nodig hebben, verstand, met goddelijk licht bestraald. Is het ons daarom te doen, om in deze kennis ingeleid te worden, om er meer en meer ingeleid te worden? Ja, dat hebben we niet van onszelf, zegt u. Nee, dat is ook zo. Maar de Heere wil het leren. Door zijn woord. En door zijn geest. En al bent u dan nog zo arm. Hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst en wij zeggen uw grote naam eerbiedig dank dat we uw woord mochten overdenken. We hebben maar iets gezegd van deze diepe vraag, van deze buitengewoon belangrijke vraag. Maar zo u het geeft, hopen we over een aantal aspecten zondag aan zondag verder te gaan. Wil u dat geven, heren? En wil u ook de naprediker zijn van het woord wat vanmorgen bij wijze van inleiding tot die volgende zondagen in alle eenvoud is gebracht? Wil u geven dat we de noodzaak mogen zien om ontdekt te worden aan onze zonde? Alleenlijk ken uw ongerechtigheden. Heer, het is zo nodig. Want buiten iets te kennen van onze zonde en ellende zal Christus nooit dierbaar en nooit noodzakelijk worden. O Heere, bewaar ons ervoor om over de dingen heen te gaan en over de dingen heen te leven. En werk diep en krachtig in ons leven, voor het eerst en ook opnieuw. Wil u geven, Heere, dat arme zondaren die met zichzelf vastlopen mogen zien dat het nu juist de weg is. Van arm te worden in zichzelf, waardoor Christus en waarin Christus zich verheerlijken wil. Wil u geven dat zij veel schoonheid en dierbaarheid in Christus Jezus mogen ontdekken. En dat hun hart mag gaan verlangen om hem te kennen en de verlossing die bij hem te vinden is. En wil u hen vanuit uw woord en door uw geest onderwijzen. Heren, ga met ons. Zegen ons verder deze dag. Zegen de zondagsschool en zegen de verenigingen die vandaag bijeenkomen. Zegen ons vanavond als we samen zijn. En wil u geven dat ook dan uw woord zijn kracht mag doen. En wil u uw zegen erover gebieden. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.